Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staan ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Liefde gemeente, omdat het Pasen geweest is, is er een kerk die het mag zingen. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me, daar gij mij in ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Dat is de vrucht van Pasen in het leven van Gods kinderen. En dat gaan we met elkaar zingen. Uit Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Geliefde gemeente, ook deze morgen willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen we met elkaar. Psalm zingt, Gods gunstgenoten geeft, geeft lof de Heere die eeuwig leeft. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord, wat u vanmorgen vindt opgetekend in het Paasevangelie, naar de beschrijving van Matteüs en daarvan het 28e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 30 en daarvan het derde vers en luisteren vervolgens met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in Matteüs 28, de versen 1 tot en met 10.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laat, na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen den eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren nederdalende uit den hemel kwam toe en wentelde den steen af van de deur en zat op denzelve. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft, en gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastiglijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vreest niet, gaat heen. Boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea. En al daar zullen zij mij zien.
Lieve gemeente, zoeken wij samen het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, mag dat ook zo vanmorgen zijn voor ons allemaal. Dat wij u mogen ontmoeten. En dat u het tot ons zegt, weest gegroet. En dat we neer mogen vallen aan uw voeten. En u mogen aanbidden, de verrezen Paasvorst. Heere, geef toch dat wij door het geloof mogen weten wat het is. Hij is opgestaan. Hij leeft. Omdat we door genade het mogen zeggen. Hij leeft en ik leef door hem. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat is Pasen, Heere. En wij bidden u, geef gij uw kerk vanmorgen te geloven dat u opgestaan bent. En dat u opgestaan bent om nu uit te delen aan wederhorigen. Heere, want was u toch in het graf gebleven, dan was alles te vergeefs geweest. Dan had u wel die weldaden verworven, maar had u ze nooit kunnen uitdelen. Maar nu bent u opgestaan met dat grote doel om niet alleen een zaligmaker te zijn van verwerving, maar nu ook om een zaligmaker te zijn van toepassing, om nou uit te delen die schatten die u aan het kruis hebt verworven. O Heere, deel ze vanmorgen uit aan uw kinderen, dat ze het mogen weten wat het zeggen wil. Ik geloof in de Heer Jezus Christus, die ten derde dagen is opgestaan. Heere, doe uw kerk beleven, hoe rijk ze zijn in Christus, dat ze nu door het geloof Christus mogen bezitten en al zijn weldaden, Heere. Uw kinderen leven vaak zo arm, Heere, terwijl ze rijk zijn in God, naar waarde nooit te danken. O, geef uw kinderen toch vanmorgen te beleven wat u voor hen verworven hebt, wat het u gekost heeft, opdat ze u mogen beminnen, Heere, om wie u bent, om wat u voor hen verworven hebt. Opdat ze mogen huppelen van zielenvreugd, om te mogen weten dat ze nu in u alles hebben voor tijd en eeuwigheid. Dat ze vanmorgen die troost mogen ervaren in leven en sterven. Ik ben het eigendom van Christus, die voor mij de dood heeft overwonnen. Voor mij het eeuwige leven heeft verworven. Overvul uw kerk toch eens met die hemelse vreugde, Heer. Want uw kerk gaat zo vaak over de aarde treurend. Ze lijken zo vaak op die vrouwen die door ongeloof een dode Jezus willen zalven. Ze zijn zo vaak gelijk aan die discipelen die achter gesloten deuren zitten uit vrezen der Joden. Ze zijn zo vaak bij die 500, als u verschijnt dat ze twijfelen. Heren, maar zou u het vanmorgen nog eens allemaal weg willen nemen, de nevelen opdoen klaren en uw kerk doen zien, heren, wie u bent voor hen. Dat ze nou alles, alles in u hebben. Heren, zou u het nog eens zo willen maken, dat u ze nog even optrekt in de hemel. Dat u hen even doet ervaren wat u voor hen weggelegd hebt. Heren, zou u vanmorgen dan al hun tranen eens weg willen nemen. En zou u ze weer eens geven, die blijdschap, heren. Want uw kerk mocht het zo vaak zingen. En het is zeer vaak tot hun schande. Och, werd ik derwaarts weer geleid. Heren, wilt u het eens geven, dat ze teruggeleid mogen worden in die heilige heimen. Dat ze weer eens terug mogen keren in het heiligdom. Om met een verwonderend oog te zien wie u bent. Heren, we bidden het u voor uw kinderen. En als uw kinderen dat nou vanmorgen mogen beleven, dan bidden wij ook voor allen die het horen. En dat ze zeggen, wat ben ik arm. Wat ben ik nameloos arm. Dat ik dat mis. Ik heb misschien wel een groot huis. Ik heb misschien wel een mooie auto. Ik heb misschien wel een goede baan. Ik heb veel in deze wereld. Maar ik mis. Ik mis dat ene nodige. Heren, zou u dan ze eens missend willen maken. En dat ze het eens uit mogen roepen. Weg, wereld. Weg, schat. Dat ze alles is met Paulus schade en drek mogen achten. En dat in hun hart het verlangen geboren wordt om u te kennen. Dat ze het uitroepen, heren. Och, dat ik hem kennen mocht. Heren, zou gij zo vanmorgen de bediening van het woord willen zegenen. We bidden u ook, heren, voor allen die thuis meeluisteren. Heren, wat kan het moeilijk zijn met onze kinderen, dat we niet naar uw huis kunnen, dat we thuis moeten kijken. Heren, wilt u het toch nog zegenen? Want u bent gelukkig niet aan tijd en plaats gebonden. Heren, ook al moeten ze de gemeenschap met uw kerk hier missen. Heren, u kunt het toch ook thuis kerk maken. En daar bidden wij u voor. Heren, geef ook voor de kinderen dat het vanmorgen heel eenvoudig mag zijn. Ook al zijn het zulke grote dingen, heren. Zulke heilige dingen. Zulke diepe dingen. Maar kinderen mogen het toch ook geloven. Heren, geeft u het ook aan kinderen, aan onze jonge mensen. En zo bidden we voor elkaar, heren. Wees met hen die bedroefd zijn. Heren, er zijn er ook die een verlies hebben geleden. Een man of vrouw verloren. Een kind verloren. Ouders verloren. Vrienden. Heren, we kunnen met zoveel smart ook in de kerk zitten. Met zoveel eenzaamheid. Met zoveel onuitgesproken verdriet. U weet het, heren. Maar dan is het toch waar. Dat u troost het hart. Dat schreiend tot u vlucht. Heren, zou u dan ook aan hen in het bijzonder willen denken. En geef ze dan die troost. Wij bidden u voor allen die het moeilijk hebben. Wilt u ook bij hen blijven. Heren, er zijn zoveel noden en zoveel zorgen in dit leven. Dat we dan maar tot u de toevlucht mogen nemen die het gezegd hebt. Werp nou al je bekommernissen maar op mij. Heer, en zo dragen we de gemeente hartelijk aan u op. Wilt u blijven, heren. En geef ook bij alles wat er over dit volk heen komt. Ook aan smaad en hoon. Ook al zijn we daar vaak zelf ook nog schuldig aan. Heren, maar dat we toch maar vast mogen houden. Aan die aloude beproefde waarheid. En dat we die met een heilige levenswandel mogen versieren. Heren, geef toch een krachtige opwekking op Urk. Heren, daar zien we naar uit. Dat is ons gebed. Dat is ons verlangen, heren. Dat er steeds meer mogen worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Heren, we dragen ook de Broederskerkraad hartelijk aan u op. Wilt u ze alles geven wat ze nodig hebben? Geef ze wijsheid in de huisbezoeken. Geef ze bewogenheid met mensen in nood. We dragen ook de geliefde broeders aan u op die hier mogen dienen. Dominee van Heteren en dominee Uitslag met hun gezinnen. Heren, stel ze tot de rijke zegen hier op Urk. Heren, we dragen ook de kosters aan u op. Geef dat ze met liefde mogen dienen. Gerrit, wilt u bij hem blijven? Gedenk ook aan de organist die vanmorgen mag spelen. Heren, zo ziet het alles op u. Heren, we hebben niets verdiend. Geef dat we dat vanmorgen in mogen leven. Wat zal het dan een wonder zijn als er een kruimpje brood mag vallen van de tafel des Heren voor een hondeke. Mag het vanmorgen, Heren, uit genade alleen. Amen. Geliefde gemeente, waarom bent u vanmorgen op tweede paasdag naar de kerk gekomen? Bent u gekomen om te zeggen, dat vind ik toch altijd wel een mooie dienst, tweede paasdag, want dan gaat het vaak over Maria Magdalena, zo'n kostelijke geschiedenis, dat ze het uit mag roepen, Rabboni. Dat raakt mij altijd zo diep, zo'n geschiedenis. Of ja, op tweede paasdag gaat het zo vaak over de Emmausgangers. Dat is ook zo aangenaam om te luisteren hoe die mensen daar op die weg zijn en dat de Heer Jezus dan bij ze komt en zich verborgen houdt. En hoe hij zich dan bekend maakt in de breking van het brood. Vind ik ook altijd zo'n mooie geschiedenis. Ja, of tweede paasdag, dan kan het ook wel eens gaan over Petrus. Hoe hij daar bij de Heere zit en het uiteindelijk komt tot die kostelijke belijdenis. Gij weet alle dingen dat ik u lief heb. Ben je zo naar de kerk gekomen en zegt, nou, ik zou weer eens zo'n kostelijke geschiedenis willen horen. Dan kan ik weer zo aangenaam luisteren. Ben je daarom naar de kerk gekomen? Dan moet ik u teleurstellen. Dan moet ik u teleurstellen. Want het zal niet gaan over Maria Magdalena. Het zal niet gaan over Petrus. Het zal niet gaan over de Emmausgangers. Maar het zal gaan over u. Het zal gaan over jou. Daar komt het vanmorgen op aan. Tweede paasdag. En dan komen we met elkaar te vragen naar de vrucht. U hebt twee keer geluisterd, denk ik, op eerste paasdag. En dan kom ik vragen, was de vrucht? Was de vrucht van eerste paasdag? U hebt hier, als het goed is, tweemaal mogen luisteren. Onze geliefde broeder van Heteren heeft gepreekt over die kostelijke woorden van de discipelen. Hij is waarlijk opgestaan. En hij is van Simon gezien. En nou kom ik u vragen. Heb je hem ook gezien? Heb je hem ook gezien? Want dat is toch Pasen? Is het voor jou Pasen geworden? Heb je Jezus gezien? Die opgestane levensvorst. Daar gaat het over. Het gaat niet over Petrus of die lieve Maria Magdalena of over die dwalende Emmausgangers. Het gaat over u. De grote vraag, heb jij Jezus gezien, de levensvorst? Ging er 's middags over en zij verstonden de schriften nog niet. Mag ik eens vragen, zijn de schriften opengegaan gisterenmiddag onder de prediking van dominee Uitslag? Heeft toen het woord je hart gelezen. En heb je toen de schriften mogen verstaan. Hij leeft. Hij is de beloofde Messias. En hij is gekomen om ook voor mij de dood te overwinnen. Mag ik dat eens vragen, geliefde gemeente? Niet hoe het gegaan is met Maria Magdalena. Niet hoe het gegaan is met de Emmausgangers. Niet hoe het gekomen is met Petrus, maar hoe is het met u? Hoe is het met jou? Is het Pasen geworden? Geliefde gemeente, maar ik ook aan de ouderlingen vragen. Is het Pasen geworden? Wat betekent dat dan, dominee? Wat is dat dan? Pasen. Wel, dat is het allerheerlijkste wat je beleven mag op aarde. Als het Pasen wordt. En wat betekent dat dan, Pasen? Nou, ik hoop dat de Heer het ons vanmorgen wil leren. En dat het vanmorgen Pasen mag worden. Dan ben je het rijkste van alle mensen op aarde als vanmorgen Pasen wordt in je hart. O ja, dominee. Ik ken geen mensen die rijker zijn dan die mogen zeggen. En ik heb Jezus mogen ontmoeten. De verrezen paasvorst. En hij heeft voor mij de dood overwonnen. Hij heeft voor mij, de gerechtigheid verworven. En ik mag nu leven uit hem. Om straks eeuwig thuis te komen. Dat is Pasen. En de Heere geven dat we het vanmorgen mogen beleven. En de Heere geven dat we mogen verstaan. Die kostelijke vraag, naar aanleiding van de artikelen die we zo even met elkaar gelezen hebben. Ik geloof in Jezus Christus, die ten derde dagen is opgestaan. Wat betekent dat? Als je dat mag geloven. Als je mag geloven dat Jezus Christus ten derde dagen is opgestaan. Wat betekent dat dan? Ik zie je luisteren. Wat betekent dat voor jou? Als de Heer Jezus voor jou opgestaan is. Uit het graf. We krijgen daar zo'n kostelijk antwoord voor. En het was mijn verlangen, gemeente, om zo met u vanmorgen nabetrachting te houden op het Paasevangelie. En ik wilde dat graag doen met zondag 17. Vraag 45, waar we het met elkaar lezen. Wat nut ons de opstanding van Christus? Wat betekent dat voor mij? Als ik mag geloven, hij is ten derde dagen voor mij opgestaan. Wat betekent dat? Luister maar en lees mee. En vraag, Heere, mag ik het ook geloven? Ik geloof in Jezus Christus, de opgestane Heere, ten derde dagen. Wat betekent dat dan? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Waarom? Opdat hij ons, opdat hij mij, de gerechtigheid die hij door zijn dood ons, mij verworven had, kon deelachtig maken. Ik krijg dus door zijn opstanding deel aan de gerechtigheid. Dan moet je maar luisteren wat dat inhoudt. Dat wonder, als je deel krijgt aan de gerechtigheid van Christus. In de tweede plaats, als ik geloof dat hij voor mij opgestaan is, dan worden wij, dan word ik door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde, als het voor mij Pasen wordt, dan is dat voor mij een zeker pand van mijn zalige opstanding. Meende, dat is toch wat? Als het zo Pasen voor je mag worden. En je mag dit door het geloof weten. Dan zul je het nooit meer vergeten. Pasen 2021. Liefde gemeente, we willen dus stilstaan bij die vraag. Wat nut ons de opstanding van Christus? En we schrijven daar dan bij. Christus heeft de dood overwonnen. Drie gedachten. Allereerst tot mijn rechtvaardiging. In de tweede plaats tot mijn heiliging. En in de derde plaats, tot mijn verheerlijking. Christus heeft voor mij de dood overwonnen, tot mijn rechtvaardiging, tot mijn heiliging en tot mijn verheerlijking. Nog eerst gaan we van hem zingen, en wel uit Psalm 21, en daarvan het vijfde en ook het zesde vers. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen, o alvermogend opperheer. Wat glans, wat majesteit, hebt gij die opgestane vorst bereid. Psalm 21, de versen 5 en 6.
Thank you.
Wat is Pasen? Christus heeft voor mij de dood overwonnen, tot mijn rechtvaardiging en tot mijn heiliging en tot mijn eeuwige verheerlijking. Ten dagen als gij daarvan zult eten, zult gij de dood sterven. En we hebben gegeten. En toen we gegeten hebben, zijn we van het toppunt van eer neergestort in de diepste oneer. En wat heeft dat overtreden van Gods liefdesgebod toch teweeg gebracht in ons leven, in deze wereld? Want geliefde gemeenten, er is toch niets meer wat ons schrik en vrees aanjaagt dan de dood. Wie wil er nou aan de dood denken? En de Bijbel zegt het toch, dat wij mensen zijn die de dood verre van ons stellen. Dat afschuwelijke moment waar we eigenlijk liever nooit aan willen denken. Dat moment van sterven. En er zijn er onder ons die hebben mensen zien sterven. En wat is dat aangrijpend? Dat definitieve. Dat afscheid nemen. Dat sterven. Soms word je 's nachts wakker. En als je dan aan de dood denkt, dan huiver je, toch of niet? En dan die bange vraag. Na het sterven. De dood. Ik las eens van een predikant dat hij schreef: heel deze wereld is één grote grafkuil. Een aaneenrijging van verkeersongelukken, oorlogsslachtoffers, gevallen onder de macht van ziekte en slijtage. Die aangrijpende werkelijkheid van sterven. En wat zouden we toch anders leven als er geen dood was? En wat wensen we toch heel veel mensen dat de dood er nooit zou zijn. Dat ze hier altijd maar konden blijven. Die dood. Die werkelijkheid. Dat we eenmaal sterven moeten. Maar dat niet alleen. Maar ook die geestelijke dood. Dat we nou leven zonder God. Dat we nou leven zonder vrede in ons hart. Dat we nou leven in strijd met Gods wil. Dat we niet luisteren naar zijn heilzame stem. Die geestelijke dood, van God gescheiden. Wat een ontzaglijke werkelijkheid. Lichamelijke dood straks te moeten sterven. Leven zonder God en zonder hoop. In blindheid. Gebonden in de macht van de zonde. Luisterend naar de vorst der duisternis. Kinderen des doods zijn. En tenslotte, die eeuwige dood. Die plaats waar altijd vroeging is. Die plaats waar geen uitzicht meer is. Waar altijd die worm knaagt. Had ik maar. Ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Geliefden, het is niet uit te drukken wat de dood is. Geestelijk, lichamelijk en eeuwiglijk. En te midden van die werkelijkheid klinkt ineens de vraag van onze Heidelberger: wat nut u de opstanding van Christus, te midden van de werkelijkheid van de dood? Klinkt die vraag: wat betekent dat, dat je gelooft dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan? En dan hoor ik daar een kind van God jubelen. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft voor mij getriomfeerd over de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Dat betekent dat Christus dus strijd geleverd heeft tegen de dood. Want wat is de dood? Wat is de dood? Dat wij gebonden liggen in de macht van de vorst der duisternis. Dat wij zondigen. Dat wij God niet kennen. Wat is dan de dood? Wel, de dood is dan niet anders dan een betaling voor onze zonden. Wij moeten sterven om daarmee onze schuld bij God af te lossen. En die schuld is zo groot dat wij eeuwig in de dood zullen blijven. Maar nu zegt daar een kind van God: Christus heeft voor mij die dood overwonnen. Hij moest dus strijden tegen die dood, om die dood als een betaling voor de zonden te overwinnen. En wat heeft dat hem een strijd gekost? Denk maar eens even hoe hij daar worstelde in Gethsemane. Om die dood te overwinnen moest hij die beker gevuld met de toren van God tegen de zonden geheel leeg drinken. En die strijd was zo zwaar tegen de dood dat hij grote droppelen bloed zweten. Toen hij daaraan dacht wat het voor hem betekende om de strijd aan te gaan tegen die dood als een betaling voor de zonde van al de uitverkorenen. Hij moest die strijd aangaan toen hij daar in die 3-urige duisternis van God verlaten werd en God zijn volle toren uitstortte over hem, over al de zonden. Daar moest hij de dood doden. Daar moest hij betalen. En daar stierf hij uiteindelijk aan Golgotha's kruis. Toen hij zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat gezegd hebbende gaf hij de geest. En daar stierf hij. En toen dachten al zijn kinderen: nou is het afgelopen. Zijn kinderen konden het niet begrijpen dat hij moest sterven. En we horen de Emmausgangers zeggen: en het is nu reeds heden de derde dag dat deze dingen geschieden zou. Ze begrepen het niet dat hij de dood door zijn dood gedood had. En toen kwam dat grote wonder. Gemeente, ik heb er gisterenmorgen over mogen preken. Hoe dat die vrouwen nou in het graf gingen. En hem zagen zij niet. In dat graf is zo'n groot wonder gebeurd, kinderen. Een wonder dat wij niet kunnen vatten. Want de Heer Jezus, toen hij aan het kruis hing, is hij niet gestorven van uitputting. Niet omdat zijn lichaam verzwakt is. Maar dan moet je goed opletten. De Heer Jezus stierf omdat hij zei tegen zijn hart: stop er mij, het is volbracht. Hij zei tegen zijn longen: nu hoef je niet meer te ademen. De prijs is betaald. Jezus gaf zichzelf over in de dood. Hij stierf op zijn eigen bevel. Dat is het wonder. Maar dat gebeurt nou ook met de paasmorgen. En dan staan we vol eerbied. En dan mogen we even kijken in het graf. Wat gebeurt daar? En dan staan we vol eerbied bij het graf. En daar ligt de Heer Jezus. Hij is gestorven. En wat gebeurt er op die opstandingsdag? Daar zegt Christus tegen dat hart: en nu kloppen. En daar zegt hij tegen zijn longen: en nu ademen. En hij zegt tegen zijn ogen: en nu openen. En daar staat hij op in eigen kracht, geliefden. Hij overwint de dood. Christus zegt tegen zijn leven: sta op. Zijn lichaam staat op. Dat doet Christus. Hij is opgestaan. Kun je toch niet bevatten, geliefde gemeente? Wat daar gebeurt. In dat graf. In de hof van Arimathea. Daar zegt Christus. Tegen zijn dode lichaam: sta op. En hij is opgestaan. Daar heeft hij de dood overwonnen, omdat zijn vader de kwitantie heeft aanvaard. En zijn vader de engelen gezonden heeft om de steen af te wentelen, opdat zijn zoon uit het graf zou opstaan. Daar staat hij, toen de zon opging, de triomfator, de dood overwonnen. Maar, zegt iemand, hij heeft dan wel de dood overwonnen. Maar ik zie nog steeds dat alle mensen moeten sterven. Heeft hij de dood daadwerkelijk overwonnen? Maar ik moet toch nog sterven? Ja. Maar nu komen we bij het geheim. Nu komen we bij het geheim, kind van God. Omdat hij opgestaan is, heeft hij voor u het graf geheiligd. Kinderen, als een kind van God aan het einde van zijn leven gekomen is, gaat Gods kind niet sterven. Nee. Gods kind gaat niet sterven. Maar Gods kind, zo zegt de apostel, gaat ontslapen. Gods kind sterft niet, maar Gods kind gaat slapen. Slapen, zoals jij 's nachts gaat slapen. Rusten, rusten van het leven dat achter ligt. Rusten! In de verwachting dat straks Christus komt en klopt op het graf en zegt: sta op. Dan mag je rust. En terwijl het lichaam rust, dragen de engelen je ziel in de hemel. Dat is het. Daarom heeft hij de dood overwonnen, zodat voor zijn kinderen de dood niet meer een betaling is voor hun zonden, want hij heeft voor hun zonden betaald en daarom mogen Gods kinderen gaan sterven in de weg van ons slapen. Als voor hen de dood komt, is die laatste vijand overwonnen. En mogen zij weten, Jezus is mij voorgegaan in het graf. Hij heeft voor mij mijn graf geheiligd. Daarom hoef ik niet te vrezen. Want hij heeft dat voor mij geheiligd. En zo is mijn sterven een doorgang naar het eeuwige leven. En daarom, omdat hij opgestaan is, is mijn sterfdag de blijste dag in mijn leven. Want dan sterf ik van mijn goddeloze ik. Daarom is sterven voor Gods kind de heerlijkste dag. Ontslagen van dit zondige lichaam om hem te roemen. Eeuwig te roemen. En daarom juicht de kerk op Pasen. Hij heeft voor mij de dood overwonnen. Nou hoef ik niet meer te sterven en naar de hel als een betaling. Maar nu mag ik gaan slapen in de hopen des eeuwige levens. Nu mag ik gaan rusten tot op de dag van de wederopstanding en de komst van Christus. Maar zeg je, hoe kan dat nou? Hoe kan de kerk nou met de apostel Paulus roemen? De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Hoe kan de kerk dat nou zeggen? Wel, het grote wonder van dat heilgeheim. En dan moet ik dat even nog uitleggen. Even voor de kinderen. Kinderen, de begraafplaats wordt wel eens genoemd een dode akker. En dat vind je misschien wel een akelig woord. Maar het is geen akelig woord. Want een akker, wat is een akker? Wel, dat is een stuk land waarop gezaaid wordt. En dat zaad, dat valt dan in de aarde. En wat gebeurt er met dat zaad? De Heer Jezus heeft het verteld. Dat zaad valt in de aarde en sterft. Maar dan gaat het vrucht dragen. Wel, zo wordt mijn lichaam gezaaid op die dode akker. En daar zal het opstaan tot het eeuwige leven. Dat gebeurt er. Mijn lichaam in de dode akker. Ligt daar gestorven. Maar in die weg van dat sterven zal het eeuwig gaan leven. Maar hoe kan dat dan? Wel, dat is het heerlijke antwoord. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. En wat betekent die zin? Die misschien voor onze jonge mensen op het eerste gezicht wat moeilijk lijkt. Maar wat betekent dat? Dat Christus door zijn dood voor ons de gerechtigheid verworven heeft. Wel, mag ik het proberen uit te leggen. Wel, toen wij gezondigd hebben. Toen is er dus een scheiding gekomen tussen God en de mens. Want de zonde maakt scheiding tussen God en mij. De zonden staan tussen God en mij in, zodat God niet naar mij om kan zien in genade, in vrede, in gunst. Want de zonden vertoornen God. God heeft een haat tegen de zonden. En daarom ziet God in toorn op mij neer. Maar wat is er nu gebeurd? Nu heeft Christus door zijn sterven aan het kruis van Golgotha voor mij betaald. De zonden die mij schuldig maakten bij God. Waarom God van mij kon eisen, betaal mij wat je schuldig bent. En als je niet betaalt, moet ik je voor eeuwig veroordelen. Nu heeft Christus aan het kruis voor mij betaald. En dat betekent dat alles wat mij ontbreekt, namelijk een heilig leven, een zondeloos leven, dat alles heeft Hij voor mij gedaan in mijn plaats. En nu ziet Hij in mij geen zonde meer. Wanneer ik achter Christus in het geloof wegschuil, ziet God in mij geen zonde meer. Hij bekleedt mij met zijn zondeloze leven. Hij heeft voor mij de schuld betaald. Hij heeft voor mij alles voldaan, zodat ik in Christus rein ben. En dat betekenen die woorden: Hij heeft voor mij gerechtigheid verworven. Dat betekent, Hij heeft voor mij de schuld voldaan. Hij heeft het voor mij recht gemaakt tussen God en mijn ziel. Hij heeft voor mij volkomen verlossing verworven. Ik sta nu in Christus recht voor God. Dat is het grote wonder waarvan we gezongen hebben met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. Dat is Pasen. Als ik het mag weten, Hij heeft voor mij de dood overwonnen. Ik hoef nou niet meer te sterven om de dood als een betaling aan God te geven. Dat ik eeuwig in de hel ben als een betaling. Nee, Hij heeft voor mij die gerechtigheid verworven die mij verlost van de dood. Oh, als het toch zo Pasen mag worden. Als je toch zo gisteren hebt mogen luisteren. En dat je het mocht horen, dat die gerechtigheid van Christus redt van de dood. Wat wordt Pasen dan toch een eeuwig wonder. Hij heeft voor mij de dood overwonnen. En zo heeft Hij voor mij de gerechtigheid verworven. Weet je, kinderen, wat er gebeden is toen je gedoopt werd? Heere, geef dat deze kinderen zonder verschrikking voor uw rechterstoel mogen verschijnen. Dat kan, kinderen, als het Pasen wordt. Als je mag geloven, Hij stond op uit het graf. Omdat de Vader daarmee betuigde: Mijn Zoon, wat Gij op het kruis van Golgotha volbracht hebt, is voor mij een volkomen betaling van de zonden van al de uitverkoren. En kinderen, wanneer je nu gelooft in de Heer Jezus Christus, dat Hij daar hing aan het kruis om te betalen voor jouw zonden, en Hij opgestaan is om nou aan jou die vergeving te schenken. Als je door het geloof de Heer Jezus mag omhelzen. Als je je vast mag klemmen door het geloof aan Golgotha's kruis. Dan zul je zonder verschrikking voor God mogen verschijnen. Dat is de heerlijke vrucht van Pasen. Want Hij heeft het verworven op het kruis van Golgotha. En dan staat er zoiets moois: om het mij deelachtig te maken, om het mij te schenken. Want kinderen, als de Heer Jezus nou in het graf gebleven was, dan had Hij wel de zaligheid verworven, maar had Hij het niet aan je kunnen uitdelen. Maar nu is Hij opgestaan. Waarom? Opdat jij erin mag delen. Om het jou deelachtig te maken. Om het jou te geven uit genade. Want Hij heeft ervoor betaald. Nou hoef jij er niet meer voor te betalen. Maar nou krijg je het uit genade. Dat is Paas. Hij kwam uit het graf. Hij overwon de dood. Om het mij te geven. Gerechtigheid. Vergeving der zonden. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Wiens ongerechtigheden zijn bedekt. Maak eens vragen. Is zo Pasen geworden voor jou? Is zo Pasen geworden? Liefde gemeente. Daar komt het op aan. heeft Christus, toen hij uit het graf opstond, tot je gesproken. Vrouw, zoon, ga heen in vrede. Uw zonden zijn u vergeven. Dat doet de opgestane Christus. Die komt en die zegt, zie je de wonden, zie je de littekenen. Dit deed ik voor u, daar gij de eeuwige dood verdiend hebt. Wat is dat kostelijk, als zo die opgestane paasvorst verschijnt. En dan ga je er iets van zien, van wat Thomas zegt. Mijn Heere en mijn God, dat is Pasen. Dan wordt het Pasen. Dan mag je gaan delen in die gerechtigheid die hij verworven heeft door zijn lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Kerk des Heren, wat ben je dan rijk als zo die verrezen paasvorst verschijnt. Het raakte me zo onder de schriftlezing. Dat hij het zei, wees gegroet. Hier ben ik, de opgestane Heere. En dan val je aan zijn voeten neer in verwondering. Heere, stond u voor mij op om nou mij te ontmoeten en mij te geven verzoening voor al mijn zonden. Wat een kostelijke vrucht van het Paasevangelie. Dan wordt het waar. Wat ook McShane zo heerlijk mocht zeggen. Als hij daar over die dingen nadenkt. Dan wordt het Pasen in de ziel van McShane. Als hij het uitroept. Nu! Nu ik die verschenen paasvorst heb mogen ontmoeten. Nu ik zie dat hij voor mij de dood heeft overwonnen. Nu ik in zijn littekenen zie, alle vertroosting voor mijn hart. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. Nu neemt geen Satan mij de zegenkroon meer af. Hoor je het? Dat is paas. Nu tart ik de dood. Al moet ik vandaag sterven, het is niet erg. Want ik ga naar huis. Ik ga naar mijn levensvorst om eeuwig bij mijn zaligmaker te zijn. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want hij heeft voor mij alles, alles volkomen voldaan. Is dat het geen Pasen, geliefde gemeente? Als je dat mag weten, dan huppel je van zielenvreugd met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Verlost, bevrijd van de eeuwige straf, God in Christus verzoend. O, nu lig ik voor zijn rekening. Nu neemt niemand mij de zaligheid meer af. Wat nut u, wat troost u, de opstanding van Christus. Dat hij voor mij de dood heeft overwonnen. Dan wordt sterven een zoete dood. Dan ga je naar huis en gaat je lichaam rusten. Tot de dag van de wederopstanding. Liefde gemeente, we moeten helaas verder. Maar kerk des Heren. Laat het zo Pasen zijn vanmorgen. Zie hem, die verrezen paasvorst. Ik ben het. Zie, ik heb de dood voor u overwonnen. Hoor je zijn stem? Hoor je zijn stem vanmorgen? Wees dan niet langer ongelovig. Maar zie op mij, de opgestane levensvorst. Maar er is meer. Hij is niet alleen opgestaan om mijn zonden te vergeven. Nee. Rijker nog, heerlijker nog. Want wat lees ik? Ten anderen worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Is dat niet heerlijk? Als ik door het geloof weten mag dat hij voor mij betaald heeft, dan komt er in mijn leven een verlangen. Een verlangen om hem ter ere te leven. Maar dat kan ik niet. Dat is onmogelijk. Wat moet er dan gebeuren? Wel, hij moet mij levend maken. Hij moet mij met hem verenigen. Hij moet mij uit hem doen leven. En dat is het wonder van Pasen. Hij komt. En wat zegt die levensvorst tegen mij? Leef. Ja, leef. Dan mag ik gaan leven. Werkelijk leven. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. En uw lieve zoon Jezus Christus. Daar begint het ware leven. En gemeente, dan gaan we niet twisten met elkaar. Waar begint nou de wedergeboorte? Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Maar dit wil ik zeggen. Het ware leven is daar. Waar je mag gaan leven uit de verzoening met Christus. Daar begint het ware leven. Dat ware leven der dankbaarheid. Dat gebeurt daar waar hij het weten mag. De zondaar. Met God verzoend te zijn. Daar gaat hij leven uit die levensvorst. Want hoe zou hij in eigen kracht ooit iets kunnen doen tot eer van God? Dat is een hopeloos iets. Als ik moet gaan leven tot Gods eer. Als ik zijn geboden moet houden. Als ik, nee. Daar komt niets van terecht. Weet je wat Kolbrugge zo heel scherp zegt? De leer dat een mens iets vermag na de wedergeboorte leidt niet anders dan tot huichelarij of wanhoop. En daarom heb ik soms zo medelijden met evangelische christenen. Waarom, dominee? Omdat die nog zoveel moeten. Die moeten Bijbel lezen. Die moeten met elkaar Bijbelstudie doen. Die moeten 10% geven. Die moeten. O, wat word je er moe van. Als een mens nog zoveel moet. En hij kan niks. Maar door hem, zegt Paulus, vermag ik alle dingen. Door de opstandingskracht van Christus alleen. Luister maar. Wat Paulus zegt. Ik ben met Christus gekruist. Doch ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef. Dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Die mij lief gehad heeft. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ligt daar niet een diepe troost in? Dat je niets meer hoeft te doen. Hij heeft alles voldaan. En nu mag ik leven voor zijn rekening. En al mijn zonden zijn door hem betaald. Wat geeft dat een diepe vrijheid? Vrij. In Christus Jezus. Hij heeft alles voor mij voldaan. En tegelijkertijd aanvaard ik de ontzettende werkelijkheid. Waar ook Paulus zo mee te strijden had in dit leven. Het goede. Dat ik door de geloofsvereniging met Christus begeer. Dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil doen. Dat doe ik. Ik ellendig mens. Dat is de werkelijkheid waarin de kerk leeft. En daarom komt de kerk in zichzelf nooit verder dan ik, ellendig mens. En daarom is daar een biddende kerk die steeds weer de toevlucht neemt tot hem. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. Dat is het diepe verlangen. En geliefde gemeente, waar brengt ons dat nou? Als wij steeds in die weg van heiligmaking struikelen, vallen, dan brengt ons dat steeds weer bij dat verzoenend sterven van Christus. Dan mogen wij steeds weer de toevlucht nemen tot dat verzoenend bloed. Dan mogen we steeds weer leven uit zijn rechtvaardigheid. En dan mogen we steeds meer gaan zien. Nu heeft hij niet alleen mijn zonde vergeven, maar nu heeft Christus ook voor mij de wet volbracht. Nou is Christus ook mijn heiligmaking. En nou heeft hij met zijn heilig leven heel mijn goddeloze leven bedekt. En wat is dat een diepe troost. Want wat doet de duivel? De duivel zegt, ja maar joh, jij bent geen kind van God. Oh nee, moet je eens kijken naar al die zonden die jij nog doet. Moet je nog eens kijken, wat komt er van jouw leven terecht? En zo wordt Gods kind in de benauwdheid gebracht, in de twijfel gebracht. Als ze zien op zichzelf, dan moeten ze de duivel gelijk geven. Maar nu mogen ze wijzen op hem, hun heiligmaking. Het ligt vast in Christus, jawel. Van mij niets te verwachten, ik ellendig mens. Maar ik dank God in Jezus Christus, dat hij niet alleen mijn rechtvaardigheid is, dat hij niet alleen voor mij de schuld voldaan heeft, maar dat hij nou ook mijn heiligmaking is. En dat maakt een mens, een kind van God, een arme bedelaar, ootmoedig, nederig. Heere, van mij is het niks, maar het hoeft van mij ook niet meer te komen. Want het is uit u, door u en tot u. Alles, alles is nou in mijn opgestane Heere te vinden. En dan blijft er bij mij alleen maar over een biddend leven. Leer mij naar uw wil te handelen. Heere, leer mij. Neem mij bij de hand en doe mij wandelen tot uw eer. Heren, dat verlangen blijft er. En dan ga je Paulus zo begrijpen. In dat leven dat strijdt tegen de zonden. In dat leven dat verlangt naar het beeld van Christus meer en meer gelijkvormig te worden. Dan ga je Paulus begrijpen. Dan wekt dat zo het verlangen dat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. Dat ik door zijn opstandingskracht nou leven mag. Leven mag tot zijn eer. En zo gaat de kerk met een heilige ontspanning, met een heilig vertrouwen, heilig leven tot zijn eer. Dan moeten ze niets meer, maar dan mogen ze leven uit zijn verzoenend sterven. Dan mogen ze leven uit zijn heiligmaking. Dan mogen ze weten, in hem heb ik alles. Met hem mag ik leven. En door zijn lieve geest word ik steeds meer naar zijn beeld gelijkvormig gemaakt. Geliefden, wat een kostelijke vrucht van de opgestane Here, dat hij je nu ook geeft, dat leven uit hem. Dat leven tot zijn eer, dat leven vloeit nou helemaal uit hem. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Hoor je het, kerk? Rust nou eens op hem. Probeer nou eens niet in eigen kracht heilig te leven. Maar leef nou biddend uit de kracht van Christus. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Dan is het met Paulus. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. O, als je mag zien op die zaligmaker en wat hij heeft gedaan. Dan kun je in zijn kracht door de liefde de zonden al meer doden. Nooit in eigen kracht, maar in Jezus kracht alleen. Zijn opstandingskracht. Krijg je dan geen moed? Als je zo die verrezen paasvorst mag zien. Ik mag in zijn kracht voortgaan. In zijn overwinningskracht zal ik de zonden mogen doden. Mijn vlees kruisigen. En zal ik door zijn kracht een leesbare brief van hem mogen zijn. Geliefden, we moeten verder. Dan nog een heerlijke, laatste weldaad. Die opgestane paasvorst aan u, kind van God, wil geven. Luister maar. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Liefde gemeente, die opstandingsbeker is een overvloeiende beker. Als het toch vanmorgen Pasen wordt en je hebt al zoveel genoten, zijn gerechtigheid, je mocht het ervaren, hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Hij heeft mij opgewekt tot een nieuw leven, een leven met hem, een verborgen leven met hem, een leven des geloofs aan hem verbonden. Hij is het die mij zijn vriendschap biedt. Ik mag nu met hem leven, mag zijn bruid zijn. Oh, wat een heerlijk leven, dat leven met hem in heiligmaking. Maar nu mag ik ook weten dat toen hij opstond uit het graf, ik daarin de verzekering ontvang dat ik ook op zal staan. Weet u wat er gebeurt, geliefden? Moet je goed luisteren. Als je nou vanmorgen de opstanding van Christus mag geloven, als je nou vanmorgen mag weten, hij stierf voor mij en heeft de dood opgestaan. Weet je wat Christus dan vanmorgen doet? Zou ik het eens eenvoudig zeggen? Wat bedoelt nou onze Heidelberger dat zijn opstanding een zeker pand is van mijn opstanding? Weet je wat dat bedoelt? Moet je goed luisteren. Dan schuift vanmorgen Christus de ring om mijn vinger. En dan schuift hij die ring over mijn vinger. En dan mag ik elke dag, als ik op die ring let, die hij om de vinger geschoven heeft, dan mag ik het weten. Ik zal straks ook opstaan met hem. Dat is het wat onze catechismus bedoelt. In zijn opstanding heb ik een bewijs. En dat schenkt hij mij. Zoals ik uit het graf ben opgestaan, zullen jullie ook opstaan. Is dat niet een heerlijke troost? Is dat niet een heerlijke vrucht die hij deelt aan zijn kerk? Als je straks begraven wordt, als de Heer je geeft nog een begrafenis, vrees niet. Vrees niet. Ik kom weder om je thuis te halen. Dat zegt die opgestane paasvorst. Vrees niet, ik heb de dood overwonnen. Ik heb je lichamelijke dood overwonnen, zodat je in het graf mag rusten tot de dag van de wederopstanding. Wat een ontzettende troost, kerk. Nu hoef je niet te vrezen. En nu hoeft de twijfel er niet te zijn. Maar die dag komt, als Jezus op de wolken komt. dan zal hij zijn engelen gebieden en het graf zal opengaan en je zult opstaan en met je lichaam verenigd worden en zal je bruidegom tegemoet gaan om in die eeuwige bruiloftzaal altijd bij hem te zijn. Dan zul je eeuwig genieten mogen van zijn nabijheid. Zul je nooit meer van hem gescheiden zijn. Zal er nooit meer droefheid over de zonde zijn. Dan zal er nooit geen pijn meer zijn. Dan zal hij de tranen van je ogen afwissen. En daarom, als het Pasen van morgen wordt, wordt in die paasmorgen het verlangen geboren. Kom, kom lieve zaligmaker, verrezen paasvorst, mijn biddende hoge priester, kom toch haastiglijk. O, dan wordt het verlangen geboren naar zijn komst. O, en als je dan zo mag gaan sterven, dan ga je sterven zoals ook Jacob stierf. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Dan ga je sterven met de verwachting. Hij komt om straks mijn graf te openen. En dan zal ik volmaakt gelukkig zijn. Want dan zal ik met ziel en lichaam verenigd eeuwig bij hem zijn. Liefde gemeente, ik moet stoppen. We hebben er maar iets van aangestipt. Maar ik hoop zo en ik bid dat het vanmorgen als een nabetrachting de schriften voor u zijn opengegaan. En dat je door het geloof gezien hebt. Hij moest die weg gaan. Hij moest lijden en sterven om voor mij de dood te overwinnen. Hij moest lijden en sterven. En hij is opgestaan. Waarom? Om mij te bekleden met zijn gerechtigheid. O, wat een kostelijke waarheid. Als ik dat nu weer mag weten. Als ik hem ontmoet, die opgestane levensvorst. Dan weet ik het. Hij heeft mij bekleed met zijn gerechtigheid. Ja, als ik hem ontmoeten mag. En ik roep het uit. Hij is opgestaan. En ik heb hem gezien. Als ik hem zie, dan weet ik dat ik in Christus heilig ben. En dan kan ik het tegen de duivel zeggen als hij al mijn zonden aanwijst. Ik heb een heilige zaligmaker. Hij is mijn heiligmaking. En hij heeft mij heilig gemaakt. In hem ben ik rein. In hem ben ik heilig. Alsof ik zelf voor al die zonden betaald heb. Wat een wonder. En tenslotte, als ik hem vanmorgen mag ontmoeten, als die opgestane paasvorst, dan weet ik het. Hij is opgestaan. Als de eersteling. En straks zal ik met hem mogen opstaan. O, wat een uitzicht als ik zo mag gaan sterven in de hopen van dat eeuwige leven. Straks komt die opgestane paasvorst mij thuis halen en mag ik eeuwig bij hem zijn. Geliefde gemeente, dat die troost van morgen uit de opgestane levensvorst u mag verblijden. Dat je mag huppelen van zielenvreugd. En zij de Heere ziende werden verblijd. O, als je zo vanmorgen die opgestane Heer Jezus hebt gezien. Dan ga je het zingen met McChain. Nu, vanmorgen, nu je Christus gezien hebt. Die opgestane paasvorst. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Mijn lieve Jezus, mijn opgestane Jezus, geleid mij door dit aardse woestijn. Gestorven, maar ook opgestaan voor mij, zal mijn zwanenzang zijn. Amen. eindigen met het gebed. Heere, geef dat zo uw kinderen Pasen mogen vieren. Hij heeft voor mij de dood overwonnen. O, dat uw kind het na mag zeggen, om mij te bekleden met zijn gerechtigheid. Om mij dat leven te schenken, dat leven met hem, dat leven uit hem, dat leven door hem. Nu mag ik door het geloof aan hem verbonden zijn. Nu mag ik uit hem leven en vruchten voortbrengen. Tot zijn eer, niet in eigen kracht, maar door zijn opstandingskracht, mag ik de zonden doden. Heer, nou hoef ik het niet zelf meer te doen. Maar nou doet u het, door uw kracht. En zo mag uw kerk weten, hij is opgestaan. En zo zal ik straks met hem opstaan. Straks zal hij op mijn graf kloppen en zeggen, sta op. En dan zal ik met ziel en lichaam opstaan. O Heere, wat is het heerlijk. Wat is het oneindig heerlijk om zo Pasen te mogen beleven. Heere, geef uw kerken te beleven. En wie niet bij uw kerk hoort, die nog onbekeerd is, doe ze het zien, Heer, hoe nameloos arm ze zijn. Ze zijn onrechtvaardig, ze zijn onheilig en ze zullen voor eeuwig verloren gaan. Heer, geef ze een heilige schrik. Geef, Heer, dat ze roepen mogen. Opgestane paasvorst, verschijn ook aan mij. Heere, zegen zo de bediening van het woord. We vragen het u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, zullen we met elkaar gaan zingen. Omdat er één psalm wegvalt, zullen we dan gaan zingen uit Psalm 73, twee versen. En mag dat nou eens de vrucht zijn van de bediening van morgen. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten, gij zult mij leiden, dat is de vrucht van Pasen. Door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in heerlijkheid. En als je die paasvorst van morgen gezien hebt, dan zeg je ook met de dichter, wien heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart, of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij opgestane paasvorst zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Zingen we met elkaar op Psalm 73, de versen 12 en 13.